Goedemorgen, broeders en zusters. Ik zag in uw mededelingenblad de laatste woorden en uitspraak van degene waar ik het vanmorgen ook met u over wil hebben. Daar staat namelijk: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dat zijn de woorden van Johannes de Doper. En ik denk dat het fijn is om in deze adventstijd ook eens stil te staan bij zijn bediening en ook zijn persoon, Johannes de Doper. En ik wil daarvoor graag twee bijbelgedeelten met u lezen. Eerst willen we gaan naar het Oude Testament en wel de laatste hoofdstuk van het Oude Testament, tenminste ons Oude Testament. U weet misschien dat de Joodse wereld heeft een andere indeling. Daar is het laatste bijbelboek, is 2 Kronieken, hoofdstuk 36, waar de oproep dan is van Cyrus, de Persische koning van de Joden, om weer terug te gaan naar het land der vaderen. Maar onze Bijbel eindigt met het boek Maleachi. En ik wil graag dan ook dat laatste hoofdstuk met u lezen, dus Maleachi 4. En dan vervolgens willen we nog een gedeelte lezen uit Lucas 1. We lezen dan aldus, en ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Want zie, de dag komt brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt zal ze in vlam zetten, zegt de Heere van de legermachten, die van hen wortel nog tak zal overlaten. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. U zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker stof zullen zij worden onder uw voetzolen. Op die dag die ik bereiden zal, zegt de Heere van de legermachten. Denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar, die ik hem geboden heb, op Horeb voor heel Israël. Aan de verordeningen en de bepalingen. Zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. Tot zover, broeders en zusters, dit schriftgedeelte. En dan willen we nog met elkaar gaan naar Lucas 1. En dan willen we lezen vanaf vers 67. En dat is een prachtige profetische lofzang van de priester Zacharias. Lucas 1. En dan willen we dus lezen vanaf vers 67 en ook verder dat hoofdstuk uit. Lucas 1 vanaf vers 67. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing gebracht voor ons tot stand gebracht. En hij heeft een horen van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond, de eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft, om ons te geven dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken. En om zijn volle kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmede de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft. om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest, en het verbleef in de woestijn tot de dag van zijn verschijning aan Israël. Tot zover, broeders en zusters, dit schriftgedeelte. Ja, zoals gezegd, ik wil het vanmorgen graag met u hebben over de persoon en ook de bediening van deze bijzondere profeet van Israël, Johannes de Doper. En het is u misschien al wel opgevallen als je zo deze twee gedeelten leest, hè, uit Maleachi 4 en ook hier het gedeelte uit Lucas 1, dan zien we eigenlijk al meteen hoe naadloos eigenlijk dat Oude en dat Nieuwe Testament op elkaar aansluit. Het Oude Testament dus, dat eindigt dan met de aankondiging van Elia, de komst van Elia, die de voorbereider zal zijn, de voorloper en de wegbereider zal zijn van de Messias, de Heer Jezus Christus. En dan zien we eigenlijk dat Lucas daar ook weer meteen de draad oppakt en dus ook ons bepaalt bij dat moment dat Zacharias dan dienst doet in de tempel en daar de verschijning heeft van een engel die hem wel een hele bijzondere aankondiging doet. Laten we even kijken naar vers 13 van Lucas 1, waar dan de engel zegt: wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En dan gaat de engel verder met vers 14, en er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere, geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken en hij zal van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden en hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan, en dan komt het, in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Bijzondere waarheden die hier door de engel aan Zacharias worden bekendgemaakt. In eerste plaats dat het gebed van Zacharias en Elisabeth werd verhoord. Ze hebben heel wat tijd moeten wachten op de komst van een kindje. En inmiddels, zoals u weet uit de geschiedenis, waren Zacharias en Elisabeth ook al op hoge leeftijd gekomen. En was het naar de mens eigenlijk niet mogelijk meer dat zij nog een kind zouden kunnen voortbrengen. En dat overigens niet alleen, maar we lezen ook dat Elisabeth onvruchtbaar was. En dan komt dat geweldige woord van de engel, die dan die geboorteaankondiging doet van een zoon. En ach, u kent de geschiedenis. Zacharias kan het niet geloven. Hij vraagt de engel om een teken. Met andere woorden, hij heeft aan het woord van God eigenlijk niet genoeg. En misschien herkent u dat ook wel in uw leven. Dat je soms zoekt naar een ervaring, naar een bepaalde beleving of naar een wonder. Waar je dan steun in wil zoeken. Het is ons alles zo in het bloed gegeven eigenlijk. Maar, lieve vrienden, wat geweldig dat we het woord van God hebben, dat we het complete woord van God hebben. En dat we daar dan ook ten volle op mogen vertrouwen. Dat we het daar ook mee mogen doen. En dat dat woord van God inderdaad ook voldoende is om daar eigenlijk elk moment in onze steun uit te ontvangen. Wat dat betreft, als je het zo vergelijkt, de uitspraak van Zacharias met bijvoorbeeld die van zijn vrouw Elisabeth, wat zij dan zegt tot Maria, u vindt dat in vers 45, als Elisabeth dan zegt tot Maria: zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. Heel bijzonder eigenlijk hoe Hoe Lucas deze dingen heeft opgetekend om eigenlijk het onderscheid ook te laten zien tussen dat ongeloof van Zacharias en tegelijkertijd dat geloof van Elisabeth en ook dat geloof van Maria, die niet vraagt om een teken, maar eigenlijk wel wil weten hoe dat dan ook in haar lichaam tot stand wordt gebracht, dat wonder van de geboorte, terwijl zij geen omgang had met een man. Wel ook bijzonder dat we ook zien dat Zacharias en Elisabeth niet zelf een naam mochten bedenken voor hun zoon. Zacharias zou dan het meest voor de hand liggend zijn, zoals dat in die tijd ook gebruikelijk was, de naam van de vader. Maar het is ook heel uitdrukkelijk dat de engel zegt dat hij Johannes genaamd moet worden. Jochanan, zoals dat zo mooi heet in het Hebreeuws. En die naam, broeders en zusters, betekent de Heere is genadig. En eigenlijk zien wij daar al het wezen van de Heere, de openbaring van de Heere, wie hij zelf is, namelijk hij is genadig. En we zullen dan ook zien dat eigenlijk ook de trend is, waarmee eigenlijk Lucas ook hier dan ook de trend zet voor de dingen die ook verder geopenbaard mogen worden. Want het is wat dat betreft heel bijzonder om die namen eens op een rijtje te zetten. Jochanan, de Heere is genadig. Maar we hebben hier ook de naam van Elisabeth. Elisheva, zoals dat zo mooi in het Hebreeuws dan klinkt. En dat betekent eed van God. Bedenk wel, en dat zegt ook Zacharias in vers 73 en 74, kijkt u maar. Daar spreekt hij ook over de eed die de Heere aan Abraham, zegt hij, onze vader gezworen heeft om ons te geven dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees. Heel bijzonder dat Zacharias dus verwijst naar een eed waarmee de Heere zich verbonden heeft aan Abraham. Waarmee hij gezworen heeft aan Abraham. En daar zie je eigenlijk al dat geweldige profetische perspectief dat wij verlost zouden worden uit de hand van onze vijanden en hem zouden dienen zonder vrees. Overigens opmerkelijk dat als Mozes en Aaron naar Farao gaan, dat zij ook meerdere keren, ook namens de Heere, dan ook tot Farao moeten zeggen, dat de Heere gezegd heeft, laat mijn volk gaan, opdat het mij dienen. Dat is voortdurend eigenlijk de bedoeling geweest van de Heere met zijn volk Israël, dat het bevrijd zou worden van zijn vijanden en dat het dan vervolgens ook volkomen in de gelegenheid zou zijn om hem ten volle te kunnen dienen. En de Heere heeft dat met een eed aan Abraham gezworen. Elisabeth, eed van God. En dan Zacharias. Zijn naam betekent herinnerd door de Heere. Eigenlijk als je die namen zo op een rijtje zet, dan zie je feitelijk Gods heilsplan met zijn oude verbondsvolk Israël. En achter dat heilsplan van God met zijn volk Israël eigenlijk ook Gods handelen met u en met mij. Elisabeth, een eed van God. Zacharias, de Heere die zich die eed herinnert. Kijk trouwens nog maar even in vers 72, waar Zacharias dat eigenlijk ook naar verwijst. Maar dan staat om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te gedenken aan zijn heilig verbond. Zachar staat daar als je de Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament leest. Herinnert, God herinnert zich zijn eed. God herinnert zich zijn verbond dat hij gesloten heeft met zijn volk Israël. Die dan door Zacharias wordt aangeduid als onze vaderen. En dan Johannes, Jochanan, de Heere is genadig. En waar komt dan die genade in tot uitdrukking, broeders en zusters? Wel, we lezen dan in vers 15 dat de engel dan zegt tot Zacharias, Lucas 1 nog steeds, dat dit jongetje, vanaf de schoot zijner moeder met de Heilige Geest vervuld zal worden en hij velen van de Israëlieten zal bekeren tot de Heere hun God, oftewel tot de God van Israël. Dit moeten bijzondere woorden zijn geweest en als bijzondere woorden hebben geklonken in de oren van Zacharias. Want bedenk wel dat tussen het Oude en het Nieuwe Testament een periode van maar liefst 400 jaar ligt, waarin er geen profeet is opgetreden. 400 jaar, broeders en zusters, van stilzwijgen van God. Een periode waarin geen profeet de woorden van God gesproken heeft. God die zich 400 jaar stilgehouden heeft en dan nu het moment dan komt dat er weer een profeet is opgestaan die tot het hart van het volk zal spreken. Een profeet die dat volk weer terug zal brengen in de gemeenschap met de Heer. 400 jaar van goddelijk stilzwijgen. Een duistere tijd. Overigens, en dat is wel heel boeiend, is het wel ook in die 400 jaar wel zo geweest dat de Heer wel degelijk ook door de profeet Daniël dingen heeft laten optekenen die in die 400 jaar zouden plaatsvinden. U zou daar voor u thuis bijvoorbeeld is Daniël 11 is op moeten naslaan. En dan zie je hoe eigenlijk heel gedetailleerd daar informatie wordt gegeven over die tijd, die 400 jaar tussen dat Oude en het Nieuwe Testament. Dus in dat opzicht, ja, heeft God inderdaad niet gesproken, althans niet in die periode door een profeet te laten opstaan, maar het volk is wel begeleid geweest door de profetieën en bijzonder dan dus de profetieën van de profeet Daniël. Wel nu, hoe zal dat geschieden? Hoe zal dan Johannes de Doper de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God? Nou, we lezen dan in vers 17 dat de engel zegt, hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia. En daar heb je de link natuurlijk al meteen met het gedeelte wat we zojuist hebben gelezen in Maleachi 4. Hij zal uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Voor hem. Eigenlijk opvallend dat die hem hier wordt aangeduid niet als de Christus, als de Messias, maar dat de engel eigenlijk in dat die uitdrukking, hè, hij zal voor hem uitgaan, eigenlijk al veronderstelt dat Zacharias weet wie die hem is. En dat hoeft ons eigenlijk ook weer niet te verbazen, broeders en zusters, want inderdaad in die tijd van de geboorte van Johannes de Doper, de geboorte van de Heer Jezus, 6 maanden later, zien wij ook dat velen in die tijd ook de verwachting hadden dat de Messias zou komen. De vele profetieën die natuurlijk hen ter beschikking stonden, maar denk ook bijvoorbeeld aan de tijdsberekening zoals we die vinden in Daniël 9, die 70 jaarweken, waar exact eigenlijk wordt aangegeven wanneer de Messias op aarde zou verschijnen. Denk bijvoorbeeld aan de oude Simeon, die de vertroosting voor Israël verwachtte. Denk aan Hanna, die ook diezelfde verwachting had. De vertroosting van Israël was eigenlijk in die tijd vooral ook een aanduiding van de Messias die komen zou. Hij die inderdaad ware vertroosting aan zijn volk zou geven. En denk ook aan de ongeveer 84 jaar oude Anna, die dan nadat zij in de tempel die ontmoeting daar heeft gehad met Maria en Jozef en het kind Jezus en Simeon, dat we dan over haar lezen dat zij dan uitging, hè, en in Jeruzalem, hè, eigenlijk al diegenen opzochten die in die tijd de verlossing van Jeruzalem verwachten, die dus met andere woorden ook de verlosser van Jeruzalem verwachten. Er was verwachting bij misschien dan wel een gelovig overblijfsel, misschien maar een klein deel van het volk, maar het was er wel. Misschien is het ook voor onszelf wel eens goed die vraag te stellen, leef ik ook in die verwachting? Advent, ja zeker, advent. Maar welke advent, welke verwachting hebben wij? De Heer Jezus Christus die 2000 jaar geleden naar deze aarde is gekomen. Maar in die verwachting leven we toch niet? We leven in de verwachting van zijn wederkomst. En alles wat daarmee samenhangt, broeders en zusters. Is er nog die hoop? Is er die verwachting in ons hart? Oh, natuurlijk belijden we die dingen wel makkelijk met onze mond, maar leven we er ook uit? Wel, in die tijd was dat zeker het geval. Althans, bij een klein deel, een gelovig overblijfsel van het volk van Israël. En inderdaad, Johannes de Doper, hij zal voor hem uitgaan, zegt de engel, in de geest en de kracht van Elia. En Elia, broeders en zusters, is natuurlijk wel een hele bijzondere dienstknecht geweest van de Heer. We zouden veel over Elia kunnen zeggen, maar daar ontbreekt vanzelfsprekend ons de tijd voor. Maar één moment in het leven en de dienst van Elia wil ik u graag in herinnering brengen. En dat is die geschiedenis die we, denk ik, allemaal ook wel al op zondagschool gehoord hebben, weet je wel. Dat daar dan Elia zich bevindt op de Karmel. Nou, hij was daar niet alleen, hè, u weet het. Het volk was toegestroomd. Want nu wilden ze wel eens weten wie nu de ware God was. En er waren die Baalpriesters die daar stonden tegenover die eenzame man, Elia. En de provocatie eigenlijk was, de aanleiding was van wie nou, welke God nou in staat zou zijn om vuur uit de hemel te laten neerdalen op dat offer, dat brandoffer wat daar was bereid. Ach, en wat hebben die Baalpriesters en moeite gedaan. Wat hebben ze gebeden tot Baal? En wat hebben ze hun best gedaan? Zelfs op een gegeven moment door zichzelf te snijden met messen, bloed te laten stromen om maar een zeker mededogen dan op te wekken bij die dode God. En u kent de geschiedenis, hè? Elia die dan op een gegeven moment ook nog gaat bespotten. Misschien is hij op vakantie. Of misschien slaapt hij. Het is eigenlijk, ja, bizar als je die geschiedenis leest. Hoe mensen een dode God kunnen navolgen. En dan is het zo bijzonder dat Elia dan bidt. Hè? In 1 Koningen 18, vers 37 kunt u het lezen. En ik citeer, antwoord mij, Heere, antwoord mij, bidt Elia, zodat dit volk weet dat u de Heere, de ware God bent en dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. En dan direct, als antwoord op dat gebed van Elia, dan lezen we in vers 38, toen viel er vuur van de Heere neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof en zelfs het water in de geul likte het op. En dan lees je in vers 39, toen heel het volk dat zag. Ja, jammer hè. Ze moesten het eerst zien. Ze hadden toch het woord? Ja, ze hadden het woord. Maar ze moesten het eerst zien. En als ze het dan zagen, dan lezen wij, toen wierpen zij zich met hun aangezicht ter aarde neer. En zeiden, de Heere is God, de Heere is God, tot tweemaal toe. Een geweldig moment, broeders en zusters, in de geschiedenis van Israël. Door de profeet Elia, die vertrouwde volkomen op de Heere God en de Heere, die dan ook het gebed van Elia op een bijzondere wijze heeft geantwoord. En daarin zien we, zoals gezegd, ook de link met de dienst van Johannes de Doper, die kwam in de kracht en de geest van Elia. En misschien is het u opgevallen, maar er staat dat de Heere Elia zal zenden voor die ontzagwekkende dag komt. Zo eindigt het Oude Testament. Voordat die ontzagwekkende dag zal komen. En welke dag is dat dan? Is dat een dag van 24 uur? Hoe moeten we ons dat voorstellen? En dat gaat hier over de dag des Heeren. En de dag des Heren, broeders en zusters, is niet een dag van 24 uur, is een periode waarin de Heren rechtstreeks zal ingrijpen in het wereldgebeuren. Want zoals eigenlijk in die periode van het Oude en het Nieuwe Testament, die 400 jaar van stilzwijgen, zo leven ook wij nu in een periode van maar liefst 2000 jaar van stilzwijgen. Er zijn veel mensen in de wereld, en misschien ook wel christenen, of ongetwijfeld ook wel christenen, die daar ook wel mee tobben en zich dan ook afvragen, maar waarom grijpt God niet in? Waarom doet Hij niets? En er zijn zelfs ook christenen, en ik bedoel nou niet een sneer te geven vanmorgen, die zingen, kom Jezus, kom vul dit land met uw heerlijkheid. En ik begrijp dat best hoor, want natuurlijk verlangen we daarnaar. Alleen, het is opmerkelijk dat de Heere heel expliciet zegt dat hij Elia zendt opdat hij de weg bereidde, opdat ik niet komen en de aarde met de ban zal slaan. Want stel je voor dat de Heere inderdaad met zijn heerlijkheid vandaag zou nederdalen. Wat zou het gevolg zijn? Denkt u dat dit land inderdaad al zo voldoende is voorbereid dat het de heerlijkheid van de Heere zou kunnen ontvangen? Het mag duidelijk zijn, broeders en zusters, dat dat nog niet de tijd is. En als we dat dan ook beseffen, dat voor die dag, van die dag des Heren die straks zal aanbreken, dat daar eigenlijk dat volk weer moet zijn, worden voorbereid, dan begrijpen we eigenlijk ook wel dat daar dus ook straks, als die dag des Heren aanbreekt, ja, dat inderdaad voor de wereld die zich van de Heren heeft afgewend, die niet die stem van de Heren gehoorzaam is geworden, die zich niet met God heeft willen laten verzoenen, ja, dat er inderdaad ook niets anders overblijft dan een verschrikkelijk oordeel. Het is een onderwerp waar we niet zo graag over praten. We spreken liever over de liefde van God, de goede tierenheid van God. En inderdaad, laat dat vooral ook de boodschap zijn. Maar tegelijkertijd zegt ook Paulus, wij dan kennende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Wij worden geacht ook de schrik des Heren, de heiligheid van God, ook te kennen vanuit zijn woord. En daarom begrijpen we ook dat boek Openbaring, waar we misschien wel moeite mee hebben als we zien over die zegengerichten, die bazuingerichten, die schaalgerichten, die steeds intenser worden. En waar dat oordeel van God eigenlijk steeds heftiger wordt beschreven over deze aarde. En toch, broeders en zusters, zal dat nodig zijn voor de Heere om uiteindelijk straks met zijn heerlijkheid in de Messias op aarde te kunnen neerdalen. Wel nu, laten we ook tegelijkertijd, als we deze dingen zo ook zien vanuit het woord van God, ook dankbaar zijn dat we nog leven in de tijd van de genade. Petrus, die zegt dat zo mooi, hè? In 1 Petrus 3, of 2 Petrus 3, we hebben al even een paar woorden gelezen uit het boek, de brief van Petrus, maar in 2 Petrus 3, daar zegt de Heere, hè, of zegt Petrus, vers 9, de Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. En dan meteen daarop volgend, vers 10, maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Er is misschien wel uitstel, maar er is geen afstel. Uiteindelijk zal die dag des Heren er komen, broeders en zusters. Maar Petrus laat vervolgens zien dat het nog niet die dag is. Dat het nog de tijd is waarin mensen tot bekering kunnen komen. En dat dat ook de wens is van de Heere, dat allen tot bekering komen, dat niet enige verloren gaan. En belangrijk dat we Ook daar als gemeente ons ook van bewust zijn. Als we hebben geluisterd even naar de woorden van broeder Ab, die inderdaad ook Petrus ook aanhaalde, hè, als straks de opperherder zal verschijnen, hè, hebben we gelezen. En dat moment zal inderdaad straks aanbreken. Wij die nu de oudsten, hè, in de gemeente, die een belangrijke functie daarin mogen vervullen. En geweldig dat er weer een broeder en een zuster ook weer bereid zijn gevonden in deze gemeente. Om toe te zien, om de gemeente te wijden. Alles zo belangrijk, dat we gesterkt worden in ons geloof. Maar tegelijkertijd, broeders en zusters, dat we ook als gemeente ook die passie hebben. Om ook de mensen om ons heen ook bekend te maken met dat wonderbare evangelie van de Heer Jezus Christus. Omdat wij de dag zien gaan komen, de dag des Heren, waar de Bijbel op vele plaatsen over spreekt. Waarin de toren van God straks over deze aarde zal komen. Wel, bijzonder ook de omschrijving in Maleachi 4 vers 6... waar staat over Elia, hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen. En het hart van de kinderen tot hun vaders. Ik vind het altijd een hele bijzondere tekst. Hè? Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen. En het hart van de kinderen tot de vaders. En als je dat zo leest, dan krijg je eigenlijk de indruk dat hier sprake is van een generatiekloof. Dat er eigenlijk twee groepen zijn, hè? Ouderen en jongeren die eigenlijk niet het meer samen met elkaar kunnen vinden. En ik denk wel eens bij mezelf, misschien is dat ook wel kenmerkend voor de tijd waarin wij leven. Waarin zo de neiging er is om ouderen af te schrijven. Maar misschien ook wel vaak ook, ja, de neiging is voor ouderen om wat minder waardig te denken over de jongeren en hun leven en hun wereld waarin zij leven. Zo makkelijk, ook in onze eigen gemeente, denk ik wel. Dat die generatie kloof kan leiden tot polarisatie. Dat die uiteindelijk ook kan leiden tot allerlei conflicten. Ouderen en jongeren die zo hun eigen wereld hebben, hun eigen beleving hebben, hun eigen muziek hebben en ach, noem maar op. En het opmerkelijke is dat we hier dan lezen in Maleachi 4 dat het hart van de vaders weer tot de kinderen moet worden teruggebracht en het hart van de kinderen weer tot hun vaders. En hoe is dat mogelijk? Wel, ik denk, broeders en zusters, dat eigenlijk maar op één manier mogelijk is, namelijk dat zowel jong en oud niet afgestemd zijn alleen maar op hun eigen wereld, maar afgestemd zijn op de Heere God. Ach, misschien mag ik u een voorbeeld geven. Ik ben net terug van een reis naar Spanje. En ik heb zo'n 11 dagen gereisd met onze jongste zoon, eindtwintiger. En als ik tegen hem vertel dat ik graag kijk naar RailAway, dan schiet hij in de lach. Dat programma over die treintjes, weet je wel. Ja. En als ik dan een cd'tje opzet met orgelmuziek, dan zegt hij, pa, alsjeblieft. Even niet. Ja. Maar weet u, we hebben in die reis hebben zo ontzettend veel gesproken over de Heere God. Christian, die ook hier wel eens bijbelstudies heeft gegeven, hij is bezig met een boek over Gods plan met Israël. We hebben uren in de auto zitten spreken over Gods plan met Israël en met de volkeren en de gemeente, onze positie, enzovoort, enzovoort. En dan ineens, dan merk je, er is eigenlijk helemaal geen leeftijdsverschil. Ja, pa wordt wat ouder. En Chris moet dan vaak de Bijbels uitladen en weer inladen, enzovoort, enzovoort. Nou, ik help hem daar wel mee, hoor. Maar ja, hij is vaak toch wel die het werk doet. Maar als je dan zo samen met elkaar spreekt over de dingen van de Heer, dan valt eigenlijk dat leeftijdsverschil helemaal weg. En is dat eigenlijk niet het mooie, broeders en zusters, ook bij ons als gelovigen? Als we bezig zijn met de dingen van de Heer, dat eigenlijk die generatiekloof helemaal geen kloof meer is. Eigenlijk alleen ons maar verbindt. Ik geniet altijd hier van de muziek, ik wil dat nog een keertje zeggen. Maar weet je waarom ik geniet? Ja, natuurlijk, het zijn allemaal geweldige muzici. Maar die instrumenten zijn allemaal op elkaar afgestemd. Misschien kunt u nog wel zo'n oude stemsleutel die je even moest aanslaan en dan luisteren naar de A. En dan moesten daar al die instrumenten moeten daarop worden afgestemd. Tegenwoordig gaat dat digitaal, dat weet ik wel. Ik ga soms ook nog wel een beetje met mijn leeftijd, met mijn tijd mee. Maar in ieder geval, en als dan inderdaad die muziekinstrumenten zo op elkaar zijn afgestemd, dan klinkt dat weer prachtig. Nou, dat is eigenlijk, lieve vrienden, wat de Heer eigenlijk wil, wat Hij in de toekomst ook zal doen met zijn volk Israël. Want natuurlijk gaat het hier om profetische vergezichten, maar het is vervolgens ook datgene wat de Heer ook in ons als gemeente wil bewerken. Paulus, hij zegt het zo mooi, hè? In Romeinen 15 zegt hij, in vers 5, en de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn. In overeenstemming met Christus Jezus. Dat is eigenlijk die onderlinge afstemming. Op Christus Jezus, opdat u eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. En daarom aanvaardt elkander, zoals de Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God. Elkaar aanvaarden, zoals we zijn. Hoe? Wel, zoals ook God ons heeft aanvaard. Hoe heeft aanvaard? Ons heeft aanvaard in Christus. Wel, we gaan snel terug nu naar de lofzang van Zacharias en nog een paar woorden daarover. Vers 68. Lucas 1. Waar staat: geprezen zij de Heere, de God van Israël. Want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. Hij heeft er verlossing voor tot stand gebracht. Wie? De God van Israël. Hij heeft naar zijn volk, omgezien. We zullen straks nog een paar geestelijke lessen hier uit leren, broeders en zusters, maar zo belangrijk om ook te laten zien dat niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, God zijn bewogenheid tot uitdrukking brengt met zijn volk Israël. Het gaat door. Ik heb het u al gezegd, het sluit eigenlijk naadloos op elkaar aan. God die omziet naar zijn oude verbondsvolk Israël. Elisabeth, eed van God. Zacharias, Zachar, God die zich herinnert. En Johannes, de Heere is genadig. En dan vers 39. En daar zien wij hoe dan de Heere inderdaad die verlossing tot stand zal brengen. Vers 69, en hij heeft een horen van zaligheid voor ons opgericht, zegt Johannes. En waar? In het huis van David, zijn knecht. Hé, dat is nieuw. Nee, vers 70. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten. Die er door de eeuwen heen geweest zijn. Kent u de profeten? Neemt u wel eens de moeite, neem jij wel eens de moeite om ook eens in het Oude Testament eens te zoeken? Een prachtige speurtocht hoor. Als je gaat zoeken in het Oude Testament naar al die profetieën die hier worden aangehaald door Zacharias, waar Zacharias hiernaar verwijst. Die profetieën die spreken over de komst van de Messias, de Heer Jezus Christus. En die inderdaad uit dat huis van David zou voortkomen. Waarom? Wel, omdat hij inderdaad straks op de troon van zijn vader David zal zitten en zal regeren. Waar? In de hemel? Ja ook, maar vanuit Jeruzalem. De plaats die God verkoren heeft, Psalm 48, de stad van de grote koning. En zegt Zacharias, hij heeft een horen van zaligheid voor ons opgericht. Een horen van zaligheid. Dat is niet iets, die horen van zaligheid, dat is iemand. Namelijk de Messias. Hij is de hoorn van zaligheid. En prachtig dat Zacharias hier inderdaad dat woord hoorn gebruikt, broeders en zusters. Want misschien weet u het wel, als Saul door Samuel wordt gezalfd tot koning, doet hij dat vanuit een hoorn? Juist, vanuit een kruik. En een kruik is breekbaar, hè? Ons aardse lichaam is als een kruik, het is breekbaar. Maar het bijzondere is inderdaad dat het koningschap van Saul dan ook wordt verbroken. Dat vindt zijn einde. Maar het bijzondere is dat koningschap van David, dat is een bestendig, een eeuwig koningschap. En vandaar zien wij ook dat Samuel ook niet gebruik maakt van een kruik om die olie uit te gieten. Maar hij maakt gebruik van een hoorn. En een hoorn staat voor onbreekbaarheid. En zo is dat koningschap van David een onbreekbaar koningschap. En daar hoeven we eigenlijk niet zo ver voor te gaan. Blijf maar gewoon in Lucas 1. Want wat zegt de engel Gabriel, die we overigens ook in het boek Daniël tegenkomen, het is dezelfde engel, tot Maria. Kijk maar eens in vers 31. En zie, zegt ze, u zult zwanger worden, zegt hij tegen Maria, en zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden, profetisch. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn. Ja, tot wanneer? Wel, hier staat het. Tot in eeuwigheid, en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Olie uit een hoorn. De Messias die gesalfd werd. Messias betekent ook de gezalfde. Maar wel voor eeuwig gezalfd werd. Hij zal koning zijn over het huis van Jacob. Dat wil feitelijk zeggen de 12 stammen. En het zal een koningschap zijn tot in eeuwigheid. En wie daar nog misschien overheen zou kunnen lezen, want dat kan je zo makkelijk als je de Bijbel misschien niet altijd zo zorgvuldig leest, dan zegt de schrift ook nog een keer, en het zal geen einde komen, want dat betekent het, een koningschap tot in eeuwigheid, namelijk dat er geen einde aan zal komen, voor degene die het even ontgaan is. Ziet u? Bijzonder hoe soms de schrift dingen herhaalt om ons dingen in te prenten. Wel, en dan begrijpen we eigenlijk ook de volgende profetische woorden als we even lezen vanaf vers 71. Namelijk, en dat is eigenlijk verklarend, dan komt de verklaring. Verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten. Ik las vanmorgen nog even op nu.nl. Dat er een delegatie is, een Nederlandse delegatie onder leiding van Rutte. Ach, ach, en wat zijn ze zich aan het inzetten. Voor dat vredesplan daar in het Midden-Oosten. En op het moment geloof ik in de Palestijnse gebieden. En daar hebben ze al allerlei geweldige dingen al bereikt. In hun eigen perspectief althans. Maar, lieve vrienden. Wat denkt u dat Israël straks bevrijd zal worden door Obama, die inmiddels al eigenlijk zoveel water bij de wijn heeft gedaan als het gaat om Iran, wat bezig is een kernwapen te ontwikkelen. De ene concessie na de andere concessie die wordt gedaan. Dat is de toekomst van Israël. Hoe zal dat dan uiteindelijk uitlopen? En hoe zal dat aflopen? Wel, wat een geweldige belofte. En ik hoop dat uw hart daar ook naar uitgaat. Want Gods hart gaat er naar uit, ziet u? Gods hart gaat er naar uit om dat volk inderdaad te verlossen. Om inderdaad met zijn heilsplan tot zijn doel te komen. Ja, ook met de gemeente die een hemelse toekomst verwacht. En ik zie daar naar uit. Maar mijn hart gaat er uiteindelijk ook naar uit, broeders en zusters, hoe God straks op aarde met zijn volk en de volkeren der aarde tot zijn doel zal komen. En dat zal niet eerder zijn nadat Israël is verlost van zijn vijanden. En dat niet door de VN of wie dan ook in deze wereld, maar door de Heere zelf. Namelijk verlossing, zegt Zacharias profetisch, van onze vijanden, bevrijding uit de hand van allen die ons haten. En wat zijn er veel haters van Israël? U weet, wij Ons werk is het bezoeken van de Joodse gemeenschappen en af en toe word je er gewoon ontmoedigd door, wel eens ja, gedeprimeerd door als je de verhalen hoort, hoe dat volk, waar dan ook, waar je ze ontmoet, gehaat wordt, elke dag weer opnieuw gehaat wordt. Nog niet zo lang geleden dat een van onze veldwerkers bezig waren om ergens op een plaats in Nederland aan Israëlische toeristen Bijbels te overhandigen. En dat ze op een gegeven moment, dat ze zeiden van, wij hebben jullie lief. En dat vervolgens die moeder zei, die riep even de kinderen, jullie moeten er nu even bij staan. En ze zeiden, zou u nog eens willen herhalen wat u net gezegd heeft? Want onze kinderen denken dat deze wereld, er in deze wereld geen mensen meer zijn die ons ook nog lief hebben. Eigenlijk alleen maar worden geconfronteerd met haat in de wereld. We durven zelfs niet eens Hebreeuws hier te spreken in Nederland, omdat we bang zijn dat we opvallen als Joden. En toen hebben onze veldwerkers dat nog eens herhaald. We hebben jullie lief. En trouwens niet alleen wij, maar er zijn vele christenen die jullie nog echt van harte lief hebben. En die liefde willen we ook tot uitdrukking brengen door jullie ook dat woord dat jullie zelf hebben voortgebracht, om dat woord ook weer aan jullie terug te geven. Maar wat een tijd zal het zijn, broeders en zusters. En laten we nog eens kijken naar vers 71, namelijk verlossing van onze vijanden, bevrijding uit de hand van alle die ons haten. Het zal geschieden om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond, de eed. Elisabeth, weet u nog, een eed van God. De eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees. En hoe? Ja, in heiligheid en gerechtigheid. Voor hem alle dagen van ons leven. Dat wil zeggen dat Israël tot wedergeboorte zal komen. In heiligheid en gerechtigheid. Het volk dat in de toekomst de Messias zal leren kennen. En door dat nieuwe hart dat de Heer hen zal geven, op grond van het nieuwe verbond, ook in staat zal zijn om in heiligheid en gerechtigheid hem te dienen. Al onze dagen van ons leven. Voor deze dienst hadden we nog een gesprek, voordat we dan met elkaar in gebed gingen over heiligheid. We hadden het erover, wat is nou heiligheid en hoe kun je heilig leven enzovoort enzovoort. Heel gesprek, mooi hè, als je zo hier binnenkomt en dan eigenlijk midden in zulke gesprekken valt. Maar heiligheid, broeders en zusters, is inderdaad het afgezonderd zijn. Het apart gezet zijn. Dat is vandaag aan de dag nog niet de situatie van Israël, maar het zal in de toekomst wel zo zijn. Het zal een volk zijn wat geheiligd wordt, wat gerechtvaardigd wordt, wat door God apart wordt gezet. Een volk waarmee God dan ook hier op aarde mee tot zijn doel zal komen. En dan vers 76, en jij kind zult de profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Prachtig die woorden van Zacharias. Het was nog maar een babytje. En dan die woorden die hier gesproken worden, en jij kind, jij zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken en om zijn volk van de zaligheid, kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Zo zou inderdaad Johannes in de kracht, in de geest van Elia dat volk voorbereiden. En hoe zou hij dat voorbereiden, lieve vrienden? Wel door hen te brengen tot kennis van de zaligheid. Er zijn vandaag aan de dag zoveel christenen die zeggen, oh, dat is voor Joden niet nodig hoor. Je hoeft het Joden niet te bereiken met het evangelie. Want ja, het is toch het volk van God. Ja, het is inderdaad het volk van God. Maar het moet wel gebracht worden tot kennis der zaligheid. En ik geloof, en ik zeg dat met hele grote voorzichtigheid, dat de Heer in deze tijd op een bijzondere manier aan het werk is. Ik heb in de 28 jaar dat ik mag werken onder het Joodse volk ontzettend veel reizen gemaakt over de hele wereld. Maar de laatste reis naar Spanje was heel bijzonder. We hebben nog nooit zoveel Bijbels uitgegeven in zo'n korte tijd. En dan bedoel ik vooral de bereidwilligheid van Joodse mensen zelf En zelfs ook leidinggevenden van synagogen die niet alleen bereid waren om dat woord in ontvangst te nemen, maar vervolgens, terwijl je daarbij was, ook nog even de telefoon pakte en belde naar de volgende synagoge en zeiden: die Bijbel die wij hier hebben, die moeten jullie ook hebben. We hebben ons, ik heb het in mijn verslag geschreven, ons als het ware als een koeriersbedrijf ervaren, want we reden eigenlijk van synagoge naar synagoge. We hoefden er zelf niets aan te doen, het werd allemaal voor ons geregeld. We leven in bijzondere tijden, de tijd is kort. En de Heere wil zijn volk voorbereiden. En hoe bereidt hij zijn volk voor? Wel, zoals hij ook u voorbereidt. Namelijk door middel van zijn woord. God wil dat mensen tot bekering komen. Hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat allen komen tot kennis der zaligheid. En wat geweldig dat we ook vanmorgen gehoord hebben van onze zuster. Die zei naar Senegal. Waarschijnlijk wel. Nou, kijk eens al. Straks wordt uitgezonden en daar de Heere mag gaan dienen. Onder juist misschien wel de meest kwetsbare, de kinderen. Die ook zo dat woord van God van nodig hebben. Laten we haar opdragen aan de Heer elke dag weer opnieuw. Laten we daar trouw in zijn. Want de Heere wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Nou, wel nu, vers 78, daar staat er: door de innige gevoelens van barmhartigheid. Kent u zo de Heere? Hij is een God van innige gevoelens van barmhartigheid, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons heeft omgezien. En dat opgang uit de hoogte, wat is dat nou? Nou, we hebben net al gezien, Christus is de horen des heils, zo werd hij aangeduid. Maar hij is ook de opgang uit de hoogte. En dan ga ik het een beetje moeilijk voor u maken. Nou, het valt wel mee. Het Griekse woord wat hier wordt gebruikt is anatole. En het is hetzelfde Griekse woord wat we ook vinden in de Griekse Oude Testament, namelijk de Septuagint. En daar vinden wij het als een aanduiding voor de Messias. En wel op een bijzondere wijze, namelijk de tsemach, de spruit. Heb je daar eens een onderzoek naar gedaan? Het regent, denk ik, vanmiddag. Het is niet zulk mooi weer. Ga nou eens uw Bijbel lezen. En pak eens je concordantie erbij. En ga eens kijken naar het woord spruit. En dan moet je zien, dat woord spruit, wat daar gebruikt wordt op verschillende plaatsen in de schrift, dat spreekt over, ja, over wie? Over de opgang uit de hoogte, over de Messias, over de gezalfde, degene die is voortgesproten, tsemach, uit het geslacht van David. Ik noem hier één tekst voor om u te helpen, Jeremia 23, vers 5 en 6, waar Jeremia zegt, geïnspireerd door de Heilige Geest, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan of zal verwekken, zegt de NBG. Daar heb je dat woord. Rechtvaardige spruit. Ik zal het doen opstaan, ik zal hem verwekken. Hij zal als koning regeren, staat er, en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen, verlost van hun vijanden, zoals we net hebben gezien. En dan staat er zo mooi, en dit zal zijn naam zijn, waarmede men hem noemen zal. En wat is dan die naam? De Heere, onze gerechtigheid. De opgang uit de hoge. Wil u het later nog eens nalezen? Jeremia 23, vers 5 en 6. Een van die kernteksten die gaan over de komst van de Messias. De opgang uit de hoge. Ja, inderdaad. Hij is de Heere. De Heere, onze gerechtigheid. Maar tegelijkertijd ook de tsemach. Hij zal, wat zijn aardse afkomst betreft, uit David zijn voortgekomen. Dat is het bijzondere van de Heer Jezus Christus. Hij is God. Hij is de opgang uit de hoge en tegelijkertijd ook zijn aardse afkomst. Hij heeft vlees aangenomen. Joods vlees en bloed. Hij is uit het geslacht van David voortgekomen. Om inderdaad ook te vervullen al die beloften die God gegeven heeft. Om dan ook, ja, hem als koning op de troon van David in de toekomst te zetten. Nou, we eindigen met vers 80. Het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest. En het verbleef. Ja, waar? In de woestijn. Je zou zeggen, zou er niet een andere plek zijn? En niet direct voor een plek, voor een jongeling. De woestijn. En misschien zegt u, ja, ik zit op dit moment ook in zo'n woestijnfase in mijn leven. Ik heb het moeilijk. En van tijd tot tijd zie ik het niet meer zitten. Het is als het ware een woestijn waarin ik me bevind. Ik ervaar even niet Gods nabijheid. Oh, je ervaart het niet. Is dan het woord genoeg voor jou? Als je het even niet ervaart? Als je het even niet kan meemaken? Of wil je dan een teken, wil je een wonder, wil je een bijzondere ervaring van de Heer en je daar dan weer aan vastklampen? Ach, de Heer heeft ons zijn woord gegeven. Gij omgeeft mij van achter en van voor. Ons leven is met Christus verborgen in God. Dat is wat het woord zegt. Of je het nou ervaart of niet ervaart. Maar het is wel zo. En weet je, de Heer is jou, is u, is mij aan het voorbereiden. Net als Mozes. Net als David. Denk aan de Heer Jezus, 40 dagen en 40 nachten in de woestijn. En evenals Johannes de Doper. Om wat te zijn? Oh, we hebben het net gelezen. Om een profeet te zijn van de Allerhoogste. Ja. Maar weet je wat zo bijzonder is? Als Johannes zich dan aan het volk bekend maakt. Als hij geopenbaard wordt aan Israël, zoals we dat net hebben gelezen. Hoe staat hij daar dan? Zegt hij dan, ik ben de profeet van de Allerhoogste? Nee, dat zegt hij niet. Weet je wat hij zegt? Ik ben een stem. Een stem. Lieve vrienden, wat zijn wij? Johannes zei, hij moet wassen. En ik moet minder worden. Johannes zei, ik ben zelf niet waardig om zijn schoenriem los te maken. Wat bent u? Wat ben ik? Mogen ook wij zeggen, ach Heere, dat u groot gemaakt wordt in mijn leven. Ook al moet het door de woestijn heen. Ook al is de weg door de dood heen. Maar op de dood volgt het leven. Want ons leven is met Christus gestorven. En we zijn met Christus opgestaan. Niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Amen.